Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work. Dit is New Business Radio.
Van A tot Z succesvol met Hessel-Jan Smink.
Kijk, Arjen, goedemorgen.
Goedemorgen.
Dat is een intro, daar kun je de wereld mee over, hè?
Absoluut, dankjewel.
Niks meer aan toe te voegen.
Absoluut, zeker.
Kijk, hele mooie intro. Wij gaan het in deze uitzending gaan wij het met name hebben over een stukje kennismaken, persoonlijke achtergrond, ontstaan van je ondernemerschap. Maar we kijken natuurlijk ook naar een stukje strategie, innovatie, leiderschap. Maar ook kijkend naar, wat zijn investeringen? Waar hou je mee bezig? Maar voordat we beginnen ben ik eigenlijk toch wel benieuwd naar alle mooie activiteiten waar we het zo meteen over gaan hebben. Waar begint eigenlijk jouw ondernemersverhaal?
Dat is zo'n 22 jaar geleden begonnen in Huizen. Begonnen met een autopoetsbedrijf. Dat een jaar of twee gedaan. Daarna eigenlijk de transitie gemaakt naar software. Dus autosoftware. Naar Engeland gevlogen. Daar eigenlijk dealer geworden van een ander soort bedrijf wat wij nu zelf hebben. Toen erachter gekomen eigenlijk dat er geen goede partij wereldwijd was eigenlijk die goede software kon maken. Een stukje begeleiding. Dus dan zijn we eigenlijk allemaal in huis zelf gaan ontwikkelen. En dat gebeurde eerst bij de golfjes 4, golfjes 3. En uiteindelijk zijn we natuurlijk gewoon meegegaan met de markt. Nieuwere verbrandingsmotoren. Allemaal nieuwe technieken toegepast. Hè? Ja, goede ingenieurs eigenlijk aangenomen. En tot op de dag van vandaag horen wij denk ik wel tot de wereldtop.
Kijk. Is er ook iets wat jou specifiek trok in de wereld van automotive en performance tuning?
Nou, ik denk dat het toch wel een kleine jongensdroom is, toch? Auto's, software, auto's sneller maken. Mensen blij maken. Een stukje techniek, dat blijft mooi natuurlijk.
Ja. En hoe ontstond het idee voor ATM chip tuning?
Je
bent het niet alleen gestart, toch?
Nee, klopt. En mijn compagnon, Gert Schaap. Er waren een aantal bedrijven in Europa, maar nog niet echt mensen die echt een brand hadden gebouwd. Dus wij zijn dat eigenlijk een beetje professioneel gaan maken. Dus echt een testbank neerzetten in Nederland en echt dingen echt meten. Maken, echt software zelf ontwikkelen. Het werd vaak ingekocht in het buitenland. En wij zijn ons dat echt eigen gaan maken. En vanuit daar eigenlijk, het ATM chip tuning merk, dat is business to consumer. Toen zijn we er een label gaan bovenhangen. Dat heet nu Dyno Chip Tuning Files. En dat is echt business to business. Dus wij gingen eigenlijk als eerste wereldwijd software aan andere bedrijven verkopen. En dat was best wel bijzonder. Hè? Heel veel mensen die maakten wel software, maar die gebruikten dat enkel voor hun eigen klanten. En wij gingen dat echt business to business uitleveren. En dat bleek wel een goede strategie te zijn.
Hm. Hoe bouw je nou eigenlijk, dat is voor de luisteraars natuurlijk ook wel interessant, van een lokaal idee tot een internationaal netwerk? Hoe doe je dat?
Het is toch een beetje, denk een klein beetje visie natuurlijk. Ja, wij zijn nog op een gegeven moment een groot platform online gaan zetten. Dat hebben we gebouwd met een goede website-organisatie, website-bouwer. En dat is uiteindelijk natuurlijk gewoon een hele applicatie geworden. Wij zijn eigenlijk gewoon heel veel dingen gaan bekijken. Dus verschillende markten. Hè. Wat voor markt heb je in Amerika? Wat voor markt heb je?
Zit er veel verschil tussen?
Zeker qua software. Standen eigenlijk noemen we dat. Dus bepaalde software standen die heersen, die gaan wel rond in Amerika, maar in Europa zijn er weer andere software standen. Dat hebben we natuurlijk ook wel gezien in dat Volkswagen schandaal een paar jaar geleden.
Dat diesel schandaal.
Ja, precies. Ja, diesel schandaal.
Ja.
Daar zijn ook heel veel dingen naar boven gekomen. Ze gebruiken absoluut niet overal dezelfde software standen eigenlijk.
Als je nou even voor de luisteraars kijken naar chiptuning. Kun je eens op een hele simpele manier uitleggen wat chiptuning eigenlijk inhoudt. Dus zeg maar, ik heb een auto en ik denk van nou, dat is wel hartstikke mooi, gaaf. Misschien zou ik hem toch wel wat sneller willen hebben. Hoe komen ze dan bij jullie terecht? En wat doen jullie dan?
Wat wij eigenlijk doen, wij hebben natuurlijk gewoon op bijvoorbeeld ATM chip tuning, de website zelf hebben wij vermogensfiguren staan. Hè? Dus het standaard pk, 100 pk, daar komt 30 pk bij. 250 Nm gaat naar 320 Nm.
Hoe we dat ik kan eigenlijk... me voorstellen dat mensen niet eens weten dat het kan.
Nee, dat denk ik ook niet, absoluut. En hoe wij dat stukje software ontwikkelen is eigenlijk als volgt. Hè? Een auto komt binnen, wij lezen de motorcomputer uit. Dat doen wij met een interface, net zoals dat een autogarage eigenlijk, hè? Een diagnoseapparaat hebt om foutcodes of dergelijke uit te lezen. Dus wij downloaden daar een stukje software uit. Die gaan we daarna bewerken. En dan gaan we eigenlijk naar datavelden kijken. Nou, in die datavelden staan bijvoorbeeld, ik noem maar eventjes om het makkelijk uit te leggen, een stukje turbodruk, een stukje brandstof, hoeveelheid, inspuiting en dergelijke. Nou, dat gaan wij eigenlijk aanpassen. Dat laden wij terug de auto in. En daarna gaan wij weer testen draaien op onze vermogensbank. Dus vooraf doen wij een test van het standaard vermogen zonder pk. Daarna doen wij wat aanpassingen in de datavelden. En dan kijken wij daarna wat het resultaat is. En dat blijven we eigenlijk net zo lang fine-tunen tot wij helemaal tevreden zijn. En tot eigenlijk de auto optimaal is afgesteld.
Is er nou een bepaalde doelgroep van de auto's die echt specifiek, waarvan de eigenaar zeggen, nou weet je, ik moet gewoon die 30% erbij hebben of die 20%?
Nou,
is
niet
een
echt.
Soort ranking of hangt dat gewoon meer af van het individu?
De Volkswagen groep en Mercedes, BMW, dat zijn wel de topmerken op dit moment.
Okay.
Eigenlijk overal altijd eigenlijk.
Is daar een verklaring voor?
Het zijn, ik denk dat het een bepaald type mensen is wat in die auto's rijdt sowieso.
Wat voor type mensen zijn dat?
Nou, dat zijn toch wel vaak mensen die toch wel een beetje van snelheid houden, denk ik.
Ja. En als je nou kijkt naar naar de chiptuning, is het ook allemaal geoorloofd voor de automerken dat je dat doet? Of hoe werkt zoiets?
Nou, het is, laat ik zo zeggen, de autofabrikanten die zijn er niet happig op. De fabrieksgarantie die komt wel te vervallen als wij dit soort dingen doen met software. Dus daar zijn ze wel streng in. Er zijn wel samenwerkingsverbanden met bepaalde fabrikanten. Volkswagen heeft ook een eigen tuningsmerk eigenlijk in huis en dan vervalt het niet. Het probleem is alleen heel erg natuurlijk dat er geen echt autoriteit in die branche is. Dus er is niet één merk aangewezen die echt heel erg goed is. Dat ze zeggen, nou werk met die samen, dan blijft de fabrieksgarantie wel. Dat zou natuurlijk eigenlijk heel mooi zijn. Als je met een merk zoals ons zou samenwerken, dan zijn er weinig problemen die eigenlijk naar boven komen. Wij doen dit eigenlijk nu al 20 jaar. En met grote hoeveelheden ook. Ja, we hebben nog nooit rare dingen gehad of garantiegevallen of dergelijke.
In hoeveel landen zijn jullie vertegenwoordigd?
Ik denk bijna ieder land die de wereld vertegenwoordigt ongeveer. Ja, zeker een land of 150 denk ik.
Oké. En merk je daar ook heel veel cultuurverschillen, aanpak, visie, hoe je dat marketingwijs moet bewerkstelligen om je klant binnen te halen?
Ja, op zich wel natuurlijk. Wij zijn niet de goedkoopste in de branche. Dus je zit altijd, we merken wel de landen die kapitaal minder krachtig zijn, dat daar niet onze doelgroep ligt. Dus we zijn nu wel een beetje aan het kijken. Hè? Anno 2025, kunnen we kijken of we die landen wat anders kunnen bedienen, die weer wat minder te besteden hebben.
En als je nou kijkt, hè, wat is nou het succesverhaal achter een groei die je door hebt gemaakt in eigenlijk toch een niche-markt?
Ja, lastig. Ik denk dat wij dingen net even anders aanpakten als anderen. Dus wij werken bijvoorbeeld met een speciaal creditsysteem. Dus mensen kochten vooraf eigenlijk hun software aanpassing al in. Die zijn achteraf konden spenderen eigenlijk. Hè? Dus een garage die verkoopt vooraf al krediet in en die spendeert het achteraf. Het was ook een systeem dat had ook nog nooit iemand eigenlijk bedacht in deze branche. Dat maakt je ook gewoon, je liquiditeit blijft gewoon heel erg op orde. En daarom kan je gewoon goed doorschalen met marketing en dergelijke.
Hoe combineer je nou passie voor techniek met ondernemerschap? Hoe pak jij zoiets aan?
Ja, ik denk dat bepaalde dingen ook al een klein beetje in je moeten zitten. Dat is toch een bepaald.
Waar komt dat vandaan bij jou?
Ja, geen idee. Ik denk dat het gewoon in me zat. Het is niet of zo dat andere mensen om me heen of dergelijke. Het is toch een beetje, het komt denk ik toch een beetje uit jezelf.
En dan gecombineerd met passie leidt dan tot een bepaald succes waar je al 20 jaar mee bezig bent.
Ja, dat denk ik wel.
En als je dan kijkt naar die reis die je op dit moment zeg maar aan het afleggen bent, waar ben je dan het meest trots op?
Op dit moment eigenlijk nog steeds gewoon dat het bedrijf nog steeds eigenlijk gewoon hele goede software maakt. En dat we ook heel veel mensen gewoon verder hebben geholpen. Hè. We hebben veel klanten aan ons hangen die echt wel een beter leven hebben gekregen door ons. Mooi bedrijf door hebben kunnen opbouwen. Ja, je maakt best wel wat mensen blij. Dus je hebt best wel wat mensen die eigenlijk aan het voeden bent. En dat voelt natuurlijk gewoon mooi. Dat je met z'n allen een mooie reis maakt naar iets beters.
Als je heel conservatief denkt, dan is het vroeger nog van een beeld van de garage. Van oké, als je auto stuk is, dan ga je naar de garage. Dan komt er een monteur. Die fixt de boel, die heeft smerige handen. Maar dat is bij jullie eigenlijk helemaal niet zo, hè?
Nee, klopt. Nee, het is echt puur software uitlezen inderdaad. En wij maken de aanpassing. En ja, we kunnen ook eigenlijk alles aanpassen wat er maar in de motorcomputer aan te passen valt. Hè. Denk aan start-stop systemen, eventueel reductie van bepaalde systemen. We hebben bijvoorbeeld al van rijschoolhouders. Het stationair toer het al iets opgehoogd, zodat de leerlingen makkelijker kunnen wegrijden. Ja, je kan het zo gek niet bedenken. Schakelpatronen veranderen van automatische versnellingsbakken. Sommige mensen vinden het verschrikkelijk dat zo'n auto tegenwoordig zo lang in zijn één blijft doorrijden of juist zo snel opschakelt. Nee, in het verkeer dat je al 40 door de stad rijdt in versnelling 6. Dat het ding aan het bok is en dergelijke. Ja, dat kunnen we allemaal aanpassen.
En ben je dan ook nog beperkt in auto's vanaf een bepaald bouwjaar? Of maakt dat niks uit?
Nee, als er een motorcomputer in zit. Ja, dat is al vanaf begin 1980 eigenlijk. Kunnen wij al dingen aanpassen.
Oké. Als je nou kijkt naar wat maakt de automotive softwarebranche zo uitdagend en kansrijk? En ook kijkend naar de komende jaren.
Ja, het blijft natuurlijk veranderen. Hè. Fabrikanten blijven natuurlijk onder druk staan door overheden, CO2, et cetera. Dus techniek wordt steeds anders. Voor ons wordt het ook weer interessant. Van, ja, wat kunnen we nog steeds met techniek? Kunnen we er nog wat mee? Ja, tot nu toe gaat dat nog hartstikke goed. Een paar jaar geleden natuurlijk de keiharde inzet van de hele wereld op het elektronisch gebeuren eigenlijk. De elektrische auto, de EV. Dat lijkt keren, dat tijd in ieder geval bij ons. De afgelopen 3 jaar zagen wij toch wel een beetje dat de omzet onder druk kwam te staan. Eigenlijk begin van dit jaar zien wij weer een groei. Dus je ziet dat die markt.
Daar een verklaring voor?
Ja, ik denk dat de elektrische auto's toch een beetje aan het verliezen zijn op markt, een stuk marktterrein, denk ik.
Heeft dat te maken met geopolitiek? Hoe kijk je er zelf naar?
Ik denk voornamelijk, als ik heel eerlijk ben, is dat veel mensen die hebben 3 jaar geprobeerd elektrische auto's. En ja, als het zakelijk niet hoeft, hè, dus de mensen die niet voor hun werk geven, dan zie je toch vaak dat ze gewoon weer teruggaan naar een benzineauto of een hybride model.
Maar goed, bij de wet is toch geregeld dat vanaf 2030 dus de elektrificatie toch helemaal ingevoerd moet zijn?
Daar torren ze nogal vaak aan die wet. We zagen natuurlijk eerst dat bepaalde autofabrikanten tot en met 2000, volgens mij was het 27, 28, gingen doorontwikkelen. Ja, dat hebben ze nu al op 2035 gezet, sommigen. Dat ze nog blijven doorleveren met verbrandingsmotoren.
En wat betekent dat dan voor je eigen organisatie? Hoe anticipeer je daarop? Ook kijkend naar je business planning, forecasting?
Wij zijn natuurlijk. We zijn een klein beetje proberen om wat wijder te gaan. Dus ook richting de motoren, vrachtwagens, boten, et cetera. Dus we zijn een klein beetje wat wijder gaan inzetten. Maar toch blijven wij gewoon echt de focus houden op auto's. En ja, je moet er toch een beetje klein beetje vertrouwen hebben. dat die elektrische auto's niet zo snel in opmars komen. En dat blijkt ook wel zo te zijn eigenlijk.
Verwacht je dat daar nog een hele grote verandering gaat plaatsvinden? Of denk je van nou, het kwabbelt allemaal een beetje door?
Ik denk dat dat niet heel snel zo snel gaat veranderen.
En als je dan kijkt naar de invloeden van regeringsleiders op het beleid. Ik denk dat die hele grote invloed hebben natuurlijk van olie, reserves, afbouwen, opbouwen, elektrificatie. Hoe kijk je er zelf naar?
Ja, ik denk nog steeds dat er met de olie heel veel geld te verdienen valt. Dus ik denk eigenlijk in alle werelddelen dat ze dat niet zo snel zullen wegdraaien. Ik denk dat de overheden meer geld aan olie verdienen momenteel dan aan elektrische auto's. Daar zullen ze alleen maar de infrastructuur heel hard moeten gaan voor verbouwen. En ja, dat geld, dat is er niet overal, denk ik.
Arjan, als opstart hebben we al een heel mooi beeld gekregen van jou als ondernemer en de passie achter jouw werk. Straks praten we verder over innovatie, investeren en de balans tussen automotive en vastgoed. Tot zo.
Van A tot Z succesvol met Hesseljan Smink.
Weer terug bij Van A tot Z succesvol. Vandaag spreek ik met Arjan Bonnevaas. Een ondernemer die snelheid, innovatie en visie combineert. Hij bouwt van ATM chiptuning en Dyno chiptuning files. Er komt een internationaal netwerk in automotive software. En investeert daarnaast actief in vastgoed in Nederland en in Curaçao. Arjan, een vraag die zo even bij mij opkomt. Hoe blijf je innoveren in een markt die onder invloed van AI heel snel verandert?
Dat is een goeie. Gelukkig zijn wij de technieken die wij nog steeds toepassen. Het ontwikkelen van software, ja, daar kan je nog niet heel ver mee. Maar veel met AI. Als je natuurlijk bijvoorbeeld aan ChatGPT gaat vragen. Ja, bij welke toeren die motor inhoudt. Hè, hoeveel inspuiting heb je nodig. Dan kom je en dan kan hij aardig in de richting komen. Maar het zijn natuurlijk wel hele specifieke vragen die je aan de chat moet gaan vragen. En dan komt er wat uit. Dus als je als leek gewoon iets invult van hoe krijg ik hier meer vermogen uit, dan komt hij niet echt met de juiste antwoorden. Maar absoluut, ik denk als je er goed mee omgaat, hè, dat doen wij op de achtergrond ook al, dan kan je best wel een heel stukje de goede richting in komen.
We hebben in het eerste blok hebben we ook al gesproken over een stukje elektrificatie. En gaat dat doorzetten, niet doorzetten. Dus dat heeft allemaal invloed op jouw business planning. Maar welke rol spelen duurzaamheid en elektrificatie in jullie toekomstplannen? Dus met name ook kijken naar een stukje duurzaamheid.
Ik denk voor onszelf niet heel veel, als ik eerlijk ben. Het heeft natuurlijk wel te maken met de waarde van je bedrijf, denk ik. Stel dat je ooit naar een exit scenario zou werken. Ja, dat zal minder interessant zijn, denk ik, voor andere clubs om jouw bedrijf naar zich toe te trekken. Een aantal jaar geleden zijn er wel wat collega's uitgestapt. Dat was toen nog goed te doen, maar dat zal voor ons een ander verhaal zijn nu.
En waarom?
Dat heeft toch een beetje te maken dat toch wel de partijen, als de partijen naar je kijken, dat die het toch wel over dat elektrische auto-stukje struikelen.
Als je nou kijkt naar een stukje technologie en data, wat is jouw visie kijkend naar die data en technologie, ook kijkend in de automotive wereld voor over 3-5 jaar? Wat is jouw visie daarin? Hoe kijk je daarnaar?
Ja, ik denk nog steeds dat elektrische auto's, het heeft kans. Je zit alleen gigantisch met een stukje restwaarde. En dat is gewoon voor bijna iedereen niet duidelijk op dit moment. Dus heel veel elektrische auto's zijn inderdaad aantrekkelijk, maar de restwaarde is heel slecht. Dus voor mensen die een beetje wakker zijn, die weten dat en die zullen ook niet heel snel een elektrische auto kopen als privébezit. Kijk, er zijn natuurlijk verschillende constructies mogelijk met iets leasen of dergelijke. Ja, dan heb je natuurlijk minder risico. Echt een auto privé kopen, ja, die zie ik niet heel snel als heel positief, ook niet in de toekomst worden.
Nou, we hebben een hele mooie intro en inleiding gaat over waar je vandaan komt. Wat heb je gedaan? Waar ben je begonnen? Je bent al meer dan 20 jaar ondernemer. En dan op een gegeven moment dan denk je van vastgoed is misschien ook wel leuk om in te investeren. Waar komt dat vandaan? Hoe gebeurt zoiets bij?
Ja, zoiets gebeurt natuurlijk meer met het groepje mensen waar je mee omgaat op dat moment. Op een gegeven moment heb je natuurlijk, als je onderneming goed draait, probeer je natuurlijk de winsten ergens in te stoppen. En het was ja, destijds de keuze om dat in vastgoed te gaan doen.
Wanneer ben je daarin begonnen?
Ik denk toch ook wel zo'n jaartje of 15 geleden nu momenteel.
Kun je ook aangeven, wat zijn nou de grootste verschillen tussen ondernemen in automotive en in vastgoed?
Nou, ik denk, de ene heb je echt een passie voor, de andere is natuurlijk gewoon heel ander soort business. Dat is nou niet echt heel erg dat je zegt van waar het vuur van afspat, maar ja, gewoon solide investeringen. En ja, dat probeer je natuurlijk ook gewoon zo gezond mogelijk te doen en met gezond verstand daarna te kijken.
Ja. En als je nou kijkt naar een stukje internationaal ondernemerschap, hè, hoe kijk jij daarnaar, naar kansen en valkuilen?
Ik denk dat je heel erg per land ook een beetje moet kijken. Valkuilen. Heel erg moet kijken per land van hoe benader je de markt en hoe ga je met bepaalde klanten om. Ik bedoel, bepaalde klanten in Noord-Europa die zijn heel erg toegankelijk. Terwijl je ook gewoon... Want andere landen, mensen die nemen het soms wat te hard op, te letterlijk. Wij zijn vrij direct in Nederland natuurlijk.
Dus landen zijn dat? Die het te direct opvatten?
Nou, ik kan ze niet specifiek opnoemen, maar wij zijn als Nederlanders gewoon vrij direct. Dus ik wil niet precies, ik wil niet alles generaliseren. Maar ik denk dat, dat er genoeg landen zijn die wat anders reageren op bepaalde feedback dan een Nederlander. Wij zijn gewoon direct. Dus wij zeggen van joh, de software is getest. Je moet dit en dit doen. En mensen luisteren niet. Ja, dat komt soms wat hard over.
Snap ik. Als je nou kijkt naar mensen luisteren niet. Hè? Welke leiderschapsstijl hanteer jij om jouw bedrijf en teams te laten groeien? Hoe doe je dat? Is dat learning by doing? Waar komt dat vandaan?
Ja, het is wel learning by doing. Ik heb zich eigenlijk gewoon een heel goed team om me heen. Iedereen weet goed wat hij moet doen. Ik probeer samen met mijn compagnon eigenlijk gewoon de grote lijn altijd te bepalen. En vanuit daar gaan we gewoon bouwen.
Oké. Je bent samen met je compagnon de bedrijven gestart. Wat zijn jullie specifieke aandachtsgebieden, werkvelden? Hoe heb je dat verdeeld? Hoe kom je tot zoiets?
Ik probeer meestal gewoon een beetje... een klein beetje de richting te bepalen. En mijn compagnon die doet eigenlijk heel veel de rest. Hè. Die houdt alles gewoon bij elkaar. Die doet eigenlijk de hele achterkant, om het zo te zeggen. Dus ik ben echt een beetje op de voorgrond. Maar hij behandelt de hele achterkant. Dus een prima balans.
Heel goed. En als je nou kijkt naar... wat zie je nou als jouw grootste zakelijke les tot nu toe? Wat heb je geleerd? Waar ben je tegenaan gelopen?
Ik denk zelf wel... eigenlijk echt alles waar je een heel yes-gevoel van hebt, dat kun je doen. Echt heel erg op je onderbuikgevoel afgaan. Als je al zoiets hebt van het lijkt net te goed. Ja, dan moet je het gewoon niet doen. En dat is een hele harde les. Ja, we zijn wel eens...
De mist. Nee, dat vroeg ik niet dan.
Op zich wel. Op een gegeven moment als dingen lang goed gaan, dan ga je dan verslap je gewoon in dat soort keuzes. Dat is denk ik vrij normaal. Als alles heel erg goed gaat, dan moet je gewoon weer een keer een goede fout maken of gewoon een keer even op je vingers worden getikt. En dan kom je weer heel dicht bij jezelf terug, zeg maar.
Ja. Maar welke investering of beslissing was achteraf gezien een gamechanger voor je?
Positief of negatief?
Eerst positief en dan negatief.
ik denk dat nog steeds de bedrijven wat we hebben nog steeds het meest succesvol is, waar we nog steeds op de dag van vandaag van genieten. Dus dat brengt ons nog steeds heel veel vrijheid en vrijheid en blijdschap eigenlijk. Dat is eigenlijk het belangrijkste. En daarnaast gewoon de investeringen in vastgoed wat we doen. Ja, dat is gewoon solide. En dat blijft gewoon mooi doorgroeien.
En negatief?
Negatief. Ik wil daar niet helemaal specifiek op ingaan. Maar we hebben wel eens een investering in een ander bedrijf gaan wat slecht uitgepakt is. Maar dat had weinig met onszelf te maken. Maar meer met de partner die wij toen als partner hadden ingelijfd.
Ja. En wat leer je van zoiets? evalueer dat voor jezelf of zeg je volgende keer niet meer doen.
Dat is inderdaad ook toch dat onderbuikgevoel. En dat niet alles is als wat het lijkt. Hè? Als je goede hoge omzetcijfers ziet. En dat zegt niet altijd precies hoe echt de achterkant helemaal in elkaar zit. En dat heeft toch te maken met een beetje te goed van vertrouwen. Dus dat is lastig. Je kan niet met iedereen zaken doen. Lees denk ik, met heel weinig mensen kan je echt op een hoog niveau zaken doen.
Met wie wel dan?
Ja, ik probeer die cirkel heel klein te houden.
En hoe doe je dat?
Nou ja, ik denk weer toch dat onderbuikgevoel. Echt mensen die je echt of goed kent. En ik denk dat je zeker gewoon met mensen zaken moet doen die toch een beetje op hetzelfde niveau zaken doen. Dat je echt wat aan elkaar hebt. Dat niet de een de ander mee moet trekken in een verhaal. Dat is lastig. Dan je moet eigenlijk altijd ergens in zitten dat je allebei een skin in de game hebt. Dan voelt dat gewoon prettig en goed.
Wat betekent succes voor jou als ondernemer en als mens?
Als ondernemer, dan ben je natuurlijk trots wat je hebt neergezet. Zeker nog steeds het autotuningsbedrijf, dat vinden wij nog steeds erg mooi. Het is gaaf om te zien dat mensen zoveel vertrouwen in hebben. Dat ze dat al zo lang in je hebben. Dat geeft mij een goed en blij gevoel. Privé, je bent natuurlijk blij dat je een stukje vrijheid hebt gecreëerd voor jezelf.
Privé, heb je een gezin?
Ja.
Kinderen?
Ja, een vriendin en 3 kinderen. Dus dat gaat goed. Je kan ze een hoop vrijheid bieden. Dus je kan genieten van... je hebt een fijn huis. Je kan lekker op vakantie. Dat zijn de mooiste dingen. En voor de rest denk ik dat heel veel succes niet per se... heel veel geluk altijd hoeft met zich mee hoeft te brengen. Ik denk niet altijd dat erg aan elkaar verbonden zit, denk ik persoonlijk.
Nee. Welke tegenslag heeft jou het meeste gevormd?
Dat is moeilijk. Echte tegenslagen. Daar heb ik niet zo echt antwoord op. Ik heb wel persoonlijk iets meegemaakt. Maar dat heb ik volgens mij vorige week verteld. Maar ik weet niet of ik dat hier wil delen.
Oké. Nou, als je nou kijkt naar de balans vinden tussen ondernemerschap en privé. Dus de tijd die je erin stopt. Ik kan me voorstellen dat je vroeger veel meer tijd stopte in dingen die je aan het opbouwen was. Hoe verdeel je je tijd tussen werk en privé?
Ja, dat is altijd een ding natuurlijk. Hè? Die balans zoeken, dat ik denk dat heel veel ondernemers... Je slaat vaak door in het ondernemerschap. En nu je wat ouder wordt, begin je natuurlijk wel te kijken. De kinderen worden snel groot. Dus op een gegeven moment ga je wel de balans verleggen. Dat je denkt kinderen worden ouder. Ze groeien veel te snel op. Als je bedrijf gezond is... Dan is het misschien ook soms wel handig om gewoon wat meer thuis te zijn. Wat meer aan je kinderen te spenderen. Dus ik denk uiteindelijk moet je gewoon natuurlijk gewoon proberen om zo goed mogelijk team om je heen te bouwen. Dat je wat meer ook kan genieten van thuis zijn en met je kinderen zijn.
En hoe zorg je nou voor jezelf persoonlijk dat je scherp en gemotiveerd blijft?
Ik denk dat het voornamelijk allemaal begint bij jezelf natuurlijk. Kijk, als je gewoon zelf goed in je vel zit, je slaapt goed, je sport lekker, je eet gezond. Dat zijn wel de basisdingen, heb ik zelf altijd gemerkt. Als je gewoon goed in je vel zit, dan zal je dat ook gewoon meegaan nemen in werk. Als je slecht voor jezelf zorgt, dan gaat het hem niet worden.
En als je het hebt over goed slapen, gezond eten, maar ook goed voor jezelf zorgen. Is dat ook dan los van fysiek ook mentaal? Of hoe ga je daarmee om?
Dat zeker. Ik heb gewoon voor mezelf bijvoorbeeld. Ik denk dat je ook niet te veel op je bord moet nemen. Doe geen 6 afspraken op een dag. Houd er bij 1 of 2. Probeer echt de focus te houden op je bedrijf. Ik moet eerlijk zeggen dat wij vroeger ook vaak toch verschillende dingen gingen aanhalen. Hè? Dat mensen, kan je meekijken met dit? Of vind je het leuk om in ons bedrijf te investeren? Dan verlies je gewoon je focus. En uiteindelijk zie je gewoon als je focus van je eigen toko afgaat, dat het gewoon minder met je eigen bedrijf gaat. En ik denk dat heel veel ondernemers hier zich wel in kunnen vinden. Want het is een beetje het aard van het beestje natuurlijk. Als je een goede, als je één organisatie goed hebt staan, dan denk je van het staat. En dan denk je, waarom zullen we niet eens even meekijken met de buurman die hulp nodig heeft. Of eventueel iemand met een nieuw businessplan of een start-up. Kijk, en dat had het vorige week volgens mij al over. Ja, 9 van de 10 start-ups die halen het gewoon simpelweg niet. Dus het is natuurlijk heel vaak dat je energie in iets steekt wat überhaupt niks gaat worden.
Is dat ook wel een wijze les die je zelf hebt meegenomen op jouw ondernemerspad?
Heel erg.
Ja, snap ik.
Ja, het is heel vaak natuurlijk van als je gewoon je energie in je eigen bedrijf had blijven steken, dan was je waarschijnlijk al veel verder geweest dan je dat je laat afleiden door start-ups of dingen of weet ik wat dan ook. Maar ik denk dat jij daar ook wel wat over kan vertellen.
Zeker, zeker. Dat kan ik zeker. Maar daarvoor ben jij nu hier. Mag ik de vragen stellen? We gaan even naar muziekje toe en kijken we daarna vooruit. We hebben het al gehad over een stukje succes. Maar ook kijken welke lessen je hebt geleerd. Maar ook kijkend naar waar je over 5 jaar wil staan. Maar daarnaast hebben we ook nog het Rad van A tot Z succesvol.
Listen to Lead. Nieuw Business Radio.
Welkom terug bij Van de A tot Z Succesvol op Nieuw Business Radio. Vandaag bij mij te gast Arjan Bonnefaas, een ondernemer die snelheid, innovatie en visie combineert. Hij bouwde ATM Chip Tuning en DinoChipTuningFiles.com uit tot een internationaal netwerk. In alle landen, ja, dat heb jij mij verteld, Arjan. Dus dat zijn er heel veel. Volgens mij zijn dat er 181 op dit moment. Maar daarnaast ook druk aan het investeren in vastgoed. Kijk het ook naar Curaçao. Wij gaan er zo op verder. Maar in mijn programma hebben we ook altijd het Rad van A tot Z succesvol.
Leuk.
Die staat voor je. Het Rad van A tot Z succesvol omvat 26 krachtige beschrijvingen van leiderschapsthema's die je toe doen bij het uitvoeren van je rol als leider, manager en coach. De thema's zijn alfabetisch van A tot Z weergegeven en gebaseerd op de leiderschapsthema's uit mijn zakboek voor succesvolle managers en coaches of zij die het willen worden. De van A tot Z leiderschapthema's maken het managen en coachen nu en in de toekomst eenvoudiger, resultaatgerichter en succesvoller. Zo, dat is een mond vol. Nou, wat wil je nog meer? Jij mag een zwengel geven aan het rad en dan gaan we kijken op welke letter die uitkomt.
Gaan we doen.
En hij is uitgekomen op de letter A. Je bent uitgekomen op de letter A. De A van authenticiteit. Als je leeft vanuit authenticiteit, ook wel echtheid of betrouwbaarheid genoemd, zul je rustiger en sterker in het leven staan. Je bent jezelf, je kent jezelf en je houdt je bezig met waar je goed in bent, wat je belangrijk vindt en wat jou een goed gevoel geeft. Dit levert je energie op in plaats van dat het je energie kost. Hierdoor zul je minder stress ervaren en relaxter in het leven staan. Kun jij goed grenzen stellen? Wat zijn jouw grenzen? Waar geloof je in? Waar ben je persoonlijk goed in? Wat wil je nu eigenlijk echt? De A van authenticiteit kan je hierbij prima helpen. Ook interessant bij het invulling geven aan authenticiteit zijn de letters B van bevestiging en de M van moed. Een authenticiteitstip om nog eens bij stil te staan. Ervaar je stress? Sta dan eens stil bij je eigen gedrag. Loop ik op mijn tenen of doe ik me anders voor dan dat ik ben? Leer dit gedrag te herkennen, zodat je de stress in het vervolg voor kunt zijn. Een mooie quote om mee af te sluiten. Authenticiteit is niet een resultaat, het is een route. Arjan, authenticiteit, reageer er eens op.
Ja, ik denk dat het belangrijk is dat je altijd bij jezelf blijft. En blijft uitdragen waarvoor je staat.
En er werd ook al aangegeven, grenzen stellen. Kun jij goed grenzen stellen?
Vind ik soms lastig. Ben ik hard mee bezig geweest de afgelopen tijden. En dat gaat gewoon steeds beter. Zeker als je gewoon in je eigen kracht blijft staan. Als je gewoon je energie bijhoudt en je blijft in je energie en in je kracht staan, dan is dat allemaal geen probleem.
Ja. Wat zijn jouw grenzen?
Voornamelijk je niet van de wijs laten brengen door anderen. Dus ook gewoon met koers bepalen voor je onderneming bijvoorbeeld. Er zijn natuurlijk, als je helemaal koers bepaalt en dat bepalen, dat doe je vaak alleen of met iemand anders. En als het helemaal een soort van staat die gaat uitvoeren, dan zijn er ongeveer, er zijn er heel wat mensen die er wat van vinden. Maar van iets wat vinden, dat is natuurlijk heel makkelijk in plaats van iets te bedenken uiteindelijk.
Mm-hmm. En ben jij in dat opzicht ook de authentieke leider die dan op dat moment ook de beslissingen neemt?
Vaak wel. Ik heb vaak wel de creatieve ideeën. Ik heb er heel veel creatieve ideeën. Niet iedere creatieve ideeën, ja, die haalt het uiteindelijk natuurlijk. Maar dat zullen meer creatieve mensen hebben. Je gooit er een paar over de schutting bij het team en... er blijven een paar hangen en die ga je uitwerken.
Je gaf al aan dus dat jij ook een gezin vormt met je vriendin en drie kinderen. Stel dat ik aan jouw vriendin zou vragen, hoe kijk je aan tegen de authenticiteit van Arjan? Wat zou ze mij dan zeggen als jij er niet bij bent?
Nou, ik denk een beetje hetzelfde als hoe ik me hier profileer, denk ik. Ze vindt me heel creatief. Zij zegt ook altijd, blijf bij je standpunt, laat je niet afleiden door anderen. Dat heb ik in het verleden nog wel eens gedaan. Dat liep vaak dan slecht af.
En als je dat dan op dat soort momenten meemaakt en het loopt slecht af, hoe ga je dan met jezelf om? Hoe evalueer je dat? Hoe kijk je terug? Hoe kijk je vooruit? Hoe laat je dingen achter je? Hoe werkt dat bij jou?
Ja, dat is vaak natuurlijk... je bent dan vaak toch streng voor jezelf. Maar ik denk dat de meeste ondernemers die ik spreek, die zijn gewoon best wel streng voor hunzelf. En soms moet je gewoon soms moet je een beetje accepteren wat er gebeurd is. En daar gewoon toch overheen stappen. En dan gewoon doorgaan. En gewoon naar de toekomst kijken. Als je te lang in dingen blijft hangen, dat levert voor niemand meer wat op.
Ja. Er komt mij een metafoor naar boven, die heb ik gisteren ergens gelezen. En ik dacht, ik vond hem op zich wel vies, maar vaak is het in situaties die heel lastig zijn, dan kauwen we te lang op de drol, terwijl je hem eigenlijk door moet slikken.
Klopt.
Ja, dus, maar daar komt het eigenlijk wel op neer dan.
Absoluut.
Ja. Als je nou kijkt naar jouw mooie bedrijf, waar staat ATM en Dyno Chip Tuning Files over 5 jaar?
ATM Chip Tuning blijft denk ik gewoon doorgaan zoals het nu gaat. Gewoon Nederland sterk domineren. Dyno Chip Tuning Files daarentegen denk ik een stuk groter als nu. Wat wij nu al zien eigenlijk, dat veel concurrenten, dat zijn toch allemaal wel leeftijdsgenoten geweest en net een stukje ouder. De meeste zijn aan het stoppen. Die hebben een mooie tijd gehad. Die sluiten de bedrijven. Wij zijn een van de weinigen die eigenlijk meerdere ingenieurs in dienst hebben. Dus eigenlijk ons team is groter, sterker. De meeste bedrijven van ons formaat waren vaak eenpitters die gewoon personeels in dienst hadden. Ik huur ook echt mensen, goede mensen in die ook eigen bedrijven hebben. Dus wij zijn een soort coalitie, denk ik, om het zo te zeggen. Wij hebben gewoon veel meer kracht eigenlijk. En je ziet nu dat de bedrijven aan het wegvallen zijn. Ja, dat zie je gewoon al terug bij ons.
Terwijl de markt er nog is.
De markt is er zeker nog.
Als je nou kijkt naar jouw team, welke rol speelt je team in jouw succes?
Groot. Ik heb hele goede jongens in dienst die gewoon hele goede software maken. En dat doen we met z'n allen. Maar het is een beetje een ecosysteem. Ja, we hebben met ATM Chip Tuning, heb je Business to Consumers. Een tuning shop, dat is onze webshop met tuning tools. En Dyno Chip Tuning Files is het softwarebedrijf Business to Business. Dus ja, het houdt allemaal elkaar in stand eigenlijk. Het voedt elkaar allemaal.
We hebben al gesproken over het investeringspad wat je een aantal jaren geleden bent opgegaan. En met name ook kijkend naar vastgoed. Hoe zie je jouw rol als investeerder in vastgoed in de toekomst?
Ja, een beetje hetzelfde patroon als we nu doen. Kijk, ik denk dat je de focus niet helemaal meer alleen maar op Nederland moet leggen. Dat hebben we ook nooit gedaan. Dus wij hebben een mooi reisje achter de rug op Curaçao. Dat doen wij nog steeds. Dat gaat goed.
Hoe kom je daar terecht?
Een goede vriend van mij ging daar wonen. Dus die begon daar als makelaar. En zo zijn we eigenlijk een klein beetje begonnen met de eerste dingetjes aan te kopen. En een klein beetje zelf te ontwikkelen. Ook voor onze eigen portfolio eigenlijk.
Ja. Wat doe je op dit moment op Curaçao qua vastgoed?
We zitten in verschillende projectjes. Dus op dit moment zijn we met drie mooie projecten bezig. En die gaan wij komende maanden uitrollen eigenlijk.
Heel andere tak van sport dan.
Absoluut.
Maar wel in zonnige orde. En is daar veel vraag naar? Hoe moet ik me daar een beeld bij vormen?
Ja, ik denk nog steeds. Op dit moment is de regering hier natuurlijk hartstikke aan het toren aan die box 3 regelingen en dergelijke. En ja, Curaçao is daar wel een mooi antwoord op. Dus dat zijn best wel hele mooie kansen nog steeds. Het is wel een stukje vliegen uiteraard. Maar ja, je hebt daar wel 365 dagen per jaar dat je kan verhuren. Om het zo te zeggen.
Ja. Als je nou kijkt, hè, welke kansen zie je in Nederland en internationaal voor ondernemers zoals jij? Wat is je kijk en visie daarop? Als je die mag geven.
Ja, ik denk dat dat toch wel veel goede ondernemers veel dingen aan het bekijken zijn momenteel. Zeker waar je belastingdruk laat vallen op dit moment, denk ik. Ik denk dat het best wel heftig wordt momenteel. Ja. Als ik naar veel van mijn vrienden kijk, hè, mensen hebben een mooi portefeuille opgebouwd in box 3. Dachten eigenlijk dat ze een soort van klaar waren voor pensioen en dergelijke. Ja, dat wordt allemaal heel anders zo de afgelopen paar jaar. Dus het is best wel. Ik vind het best wel lastig. Ja, als je natuurlijk een pad hebt gemaakt de afgelopen 10, 15 jaar om te zeggen van nou, ik ga daar naartoe werken, dan kan ik stoppen. En als dat in één keer toch een beetje wordt verstoord, ja, dat is natuurlijk niet superleuk.
Dat snap ik. Als je nu kijkt naar jouw rol in Nederland en internationaal, is het dan zo dus dat je steeds meer ook gaat vertoeven op Curaçao in de zon en de warmte? Of blijf je toch nog wel gewoon heel actief in Nederland?
Nee hoor, ik zal gewoon in Nederland actief blijven. Ik hou Curaçao lekker voor de vakanties.
Dus dat is al besloten?
Absoluut.
Zeker. Als je nou kijkt naar, we hebben gesproken over jouw mooie bedrijf, jouw investeringen. Als je nou kijkt ook naar een stukje ondernemerschap, leiderschap. Wat hoop je dat luisteraars meenemen uit jouw verhaal?
Ja. Ja, ik denk dat alles mogelijk is. Als je gewoon een visie hebt op iets en gewoon bij jezelf blijft, je niet laat afleiden door andere mensen. Want vaak is een ondernemer die heeft een hele sterke visie, maar ze laten zich vaak te veel beïnvloeden door anderen op de weg, op hun hele levenspad eigenlijk.
Pad, ja.
En daar gaat het vaak mis mee. En gewoon de aanhouden wint.
Dus dicht bij jezelf blijven.
Denk ik wel.
Ja. De tijd schrijdt voort. We zitten alweer bijna aan het sluitstuk. Wat ik altijd doe, is ook mijn gasten altijd een aantal stellingen voorleggen. En dat ga ik ook bij jou doen. Dus daar mag je even kort op reageren. Ga uit van je eigen kracht.
Lijkt mij een hele goeie. Ja, ik weet even niet hoe ik daarop moet reageren. Sorry.
Wees consequent en flexibel tegelijk.
Mee eens.
Bescherm je grenzen.
Heel belangrijk.
Pak momenten voor jezelf.
Ook belangrijk als je in je energie wil blijven, denk ik.
Hoe doe jij dat?
Gewoon op tijd naar huis gaan als je een hele drukke dag hebt gehad. En lekker gaan sporten. En lekker een rustmomentje inbouwen.
Durf nieuwe dingen te doen.
Zeker, maar wel beperkt, denk ik. Dat heeft voornamelijk met zakelijke ding te maken. Kijk, privé of activiteiten, zeker. zakelijk zou ik niet te veel nieuwe dingen doen.
Maar dat is ook een levensles die jij als ondernemer denk ik geleerd hebt.
Absoluut.
Wees de leider die jezelf wilt volgen.
Belangrijk, denk ik. Ik denk alleen wel dat bepaalde mensen bepaalde kwalificaties hebben die anderen niet hebben. Ik ben kort en krachtig. Ik ben niet iemand die heel lang het idee wil blijven vasthouden, maar doorgeeft. Het is natuurlijk ook mooi als je bepaalde leiders hebt die dat ook langer kunnen vasthouden.
Wat is je compagnon van leider? Als jij kort en krachtig bent.
Ja, hij is voornamelijk gewoon ja, de stabiele achterban eigenlijk.
Dus echt het slot op de deur, zeg maar.
Absoluut.
Ja. Volg je hart, dat klopt.
Zeker niet. Het belangrijkste is je hart volgen. En ja, bij jezelf blijven, je gevoel blijven volgen. Dan kan er niet veel mis, denk ik.
Loslaten is een houvast.
Ja, loslaten is moeilijk, denk ik. Iets echt loslaten. Maar dat is wel een overwinning.
Benut je teamleden.
Heel belangrijk. Zeker niet te veel bij jezelf houden. Dus echt dingen delegeren. Mensen verantwoordelijk maken. Dan kan je alleen groeien. Dan ga je door die magische grens heen van omzetten. Als je alles bij jezelf houdt. Dan zal je nooit door bepaalde barrières heen gaan.
Waar lag voor jou dat kantelpunt?
Ik denk voornamelijk dat je zelf niet meer de hele dag achter die computer zit. Dat je echt strategie gaat bepalen. Een stukje marketing naar je toe getrekken. En dan gewoon echt mensen jouw werk laten doen. En dan is het niet 100% en is het soms 70 of 80. Maar dat moet je gewoon accepteren. Je moet accepteren dat ze niet zo goed zijn als jou. Dat is moeilijk aan het begin. Maar dat is de enige manier om op te schalen.
Kijk achterom voor je nieuwe stap zet.
Ik denk dat het heel belangrijk is. Ik denk dat je soms ook heel erg moet stilstaan wat je al hebt. Dat ook wel misschien wel genoeg is. Voordat je denkt van ik ben toe aan iets nieuws.
Arjan, ik wil jou hartelijk danken voor jouw aanwezigheid en jouw openheid. En ik wil ook de luisteraars danken. Dank voor het luisteren naar het radioprogramma van A tot Z Succesvol. Het radioprogramma die leiders inspireert om nog beter te worden in het managen of coachen van hun team. Iedere tweede donderdag van de maand tussen 10 en 11 uur te beluisteren op New Business Radio. Uiteraard kun je het programma ook via podcast terugluisteren. Een succesvolle dag verder en tot de volgende keer.
Van A tot Z succesvol met Hessel Jan Smink.